Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. We willen samen zingen van Psalm 118, het 12e vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 20 en zingen in aansluiting daarop Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, nadat we ons geloof hebben beleden en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 53, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antwoord ten eerste, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Amen. De schriftlezing vindt in de brief van Paulus aan Korinthe, en wel zijn eerste zendbrief. En we lezen samen het tweede hoofdstuk. Daarbij noemt u 1 Korinthe 2. daar schrijft Paulus aan de gemeente en ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid die niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mensen is dan de geest van de mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is dan de geest van God. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijk samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en ik kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden, want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zal onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte 1 Korinthe 2, de versen 12 en 13. 12 en 13 van 1 Korinthe 2. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, dat uw geest ons de ware wijsheid leert. Wat hebben we dat onmisbaar nodig? We hebben het gelezen dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die van de geest van God zijn. We kunnen het alleen leren door de geest die in al de waarheid leidt. De waarheid aangaande onszelf, waardoor wij alle kennis van God verloren zijn, en de waarheid die ons leert wie u bent in uw Zoon, in Jezus Christus, die het gezegd heeft dat hij zelf de waarheid is en dat de geest het is die van hem zal getuigen. En om die geest komen wij u bidden, Heere. Dan blijft er van onszelf niets overeind staan. En dan wordt het kruis hoog opgericht. Opdat een ieder op dit lam zou zien. Door uzelf voorbestemd voor dat middelaarswerk. Om te doen wat wij nou nooit zouden kunnen doen. voldoen voor de zond. En niet van de enkeling, maar voor de ganse wereld. De zonde weggedragen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En al diegenen die zo op uw Zoon Jezus Christus hebben mogen zien, die weten wat een kracht daarvan uitgaat. Wat zal het al vaak in de harten hebben geleefd, daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Dat bloed dat u zo graag aan ons kwijt wilt, Heer. U hebt het zelfs al aan ons vastgemaakt toen we niet eens wisten dat we leefden. Bij het doopvond sprengde u dat bloed op onze voorhoofd. Maakt u de belofte zichtbaar dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Wie dat nou geloven mag, die mag het met Luther zeggen. In mijn doop heb ik alles. De vergeving van zonden en recht op het eeuwige leven. O, wat is het evangelie dan met recht? Een blijde boodschap. Immers, het is niet een woord voor vrienden van God, maar voor vijanden. Want vijanden worden met God verzoend door de dood van uw Zoon. En dat hebben we nu zo nodig, Heer. Want als van ons doen en laten af moest hangen, is het op voorhand al verloren. Maar dat u nu de hele zaligheid voor uw rekening hebt genomen. En dat u dat wat u verdiend hebt, nu nog uit gaat delen ook. Aan een wederhorig kroost. Om altijd bij u te wonen. Heer, als wij nog leven. Zonder de geest van God. Zonder die zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus. O, geef dan dat deze middag gebruikt mag worden. Dat die geest zijn kracht zal doen in ons hart en leven. Opdat we levend gemaakt zullen worden. Als uit de doden zouden verrijzen. Opdat wij niet langer in de duisternis van de zonde ons vermaak zouden vinden. Maar dat wij zouden vluchten met heel ons verloren leven. Tot de Heer Jezus Christus. Die nou juist is gekomen om het verlorene te zoeken. Wat een perspectief wordt dan geboden in de prediking. Als daar de nodiging uitgaat. Om nu te zien op het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. En laat uw kinderen zich verlustigen in hun koning. O Heere, geef de genade dat we goed van u en van u zo mogen spreken. En wil uw Heilige Geest schenken om dat te doen. En wil de Heilige Geest schenken om zo te luisteren. Dat we ons zalig mogen luisteren als we van de zaligmaker mogen horen. Heere, maak het wel, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Schenk ons de zegen hier in uw huis, onder jong en oud, en thuis, uw gemeente met ons verbonden. Laat alles met orde en stichting geschieden. Tot opbouw van uw koninkrijk, tot verheerlijking van uw naam, tot zegen van uw gemeente. Wij bidden het u in Jezus' naam, in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 119. Allereerst vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dan vers 34. Sloeg Heer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En dan gaan we naar vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw Heer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Het zijn de versen 9, 34 en 86 van Psalm 119. Gemeente, Pinkster is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. We weten dat God gebruikt het Joodse feest van de eerstelingen van de vruchtenoogst om van zijn Heilige Geest uit te storten op alle vlees. Pinksterfeest dat bezocht werd door tienduizenden Joden overal vandaan. Die geest wil zoveel mogelijk kwijt met Pinksteren. Dat is eigenlijk de bedoelingen. Alles spreekt van overvloed en overgave. De profetie van Joël gaat in vervulling. Jongens en meisjes zullen gaan profeteren. Jongelingen zullen gezichten zien. Ouden dromen. Kortom, stromen van zegen komen als plasregens neer. En dan maakt de Heilige Geest zijn apostelen vol van die geest, omdat zij mild en overvloedig vanuit de kracht van die geest zouden kunnen uitdelen aan een wederhorig kroost. Want dat zijn al die hoorders wel die daar getuigen zijn van dat grote Pinksterwonder. Want duizenden komen onder de prediking in die dagen tot geloof en bekering. En wel zo dat ze gedoopt mogen worden tot vergeving van zonde in de naam van Jezus. Eerst 5000 man, over vrouwen en kinderen wordt dan niet gesproken. Dan nog eens 3000 alweer mannen. Ook weer niet gesproken over vrouwen en kinderen. Maar in Handelingen 6, daar zou je haast zeggen, daar is Lucas de tel al kwijtgeraakt, daar zegt hij. En er werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. En prachtig, dat is gewoon genieten. Menigten, beiden van mannen en van vrouwen. En dan moet u weten dat er blijdschap in de hemel is. Over één zondaar die zich bekeert. Wat moet dat toch geweest zijn in de hemel? Als daar zoveel mensen tot het geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Mensen die met gebalde vuisten gestaan hebben tegenover Jezus. Ze worden schuldig gesteld zelfs aan de dood van Christus. God heeft hem verheerlijkt, maar gij hebt hem gehangen. Aan een hout, zo luidt de aanklacht tegen deze Joden. Want het betreft in eerste instantie de Joden. Van heinde en ver uit alle windstreken naar Jeruzalem gekomen om dat Pinksterfeest te vieren. Maar wij weten ook hoe deze stroom van levend water, als het ware binnen korte tijd, al buiten haar oevers is getreden. En dat ook weer naar het bevel van Christus. Ze moesten het evangelie preken aan alle creaturen. Te beginnen in Jeruzalem. Nou, dat is dus nu aan de hand, zoals we zojuist hoorden. En dan naar Judea. En dan ook weer zo heerlijk om te lezen naar Samaria. En dat nou door Jezus zelf zo gezegd wordt. Eerst dus echte Joden. En vervolgens half Jood, half heiden. Want dat waren die Samaritanen. De Joden wilden niets mee van doen hebben. Maar Jezus had zijn liefde al betoond aan die Samaritanen, niet waar? U weet al die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, die ook niets van Jezus moest hebben trouwens. Maar Jezus weet haar hart in te winnen. En wel zo, dat ze dan naar de bewoners in Sichar, waar zij vandaan kwam, gaat om daar te vertellen. Ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. En dan zijn die mensen zo overtuigd dat de Messias wel moet zijn, die dat van deze vrouw allemaal weet. En dan bewerkstelligt dat zo'n vrouw ineens een totaal andere vrouw is geworden. Dan komt heel die stad Sichar in beweging en dan gaan ze allemaal naar Jezus toe. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, nou geloven we niet meer om wat die vrouw heeft gezegd. Maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Krijgt u dan geen goede gedachten van de Heer Jezus? Als u nou ziet hoe God is. Als het aan de Joden had gelegen, zou er nooit één woord over Christus hebben geklonken. En, want de discipelen zouden het ook overgeslagen hebben, hoor. Dat moet ik u in alle eerlijkheid zeggen. Maar Jezus zegt ze van tevoren, jullie moeten daar ook naartoe gaan. Want ook zij moeten delen in dat heil dat ik heb teweeggebracht. Maar u moet niet vergeten dat de Heer Jezus Oostendam is vergeten. Want als hij gesproken heeft over Samaria, over de halve Joden en over de halve heidenen, dan zegt hij, nou moet je naar de uitersten van de aarde gaan. Naar de volbloedheidenen. Want ook die wil ik achter mijn zegenwagen binden. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij mij zou wonen. En zo is dat evangelie bij ons gekomen, de lage landen. Al zoveel eeuwen geleden, de 8e eeuw na Christus. En dan moet u maar bedenken dat het zeker 2 eeuwen geduurd heeft voordat het evangelie beklijfde hier. Dat is niet zomaar gebeurd. En dat was natuurlijk van allerlei verzet. Al die stammen die hier leefden, die vereerden de afgoden van die tijd. Maar dan uiteindelijk komt daar toch het christendom, dat gestalte krijgt hier in de lage landen. En dan kunnen we gerust zeggen, na de donkere middeleeuwen, hoe dan in de 16e eeuw het Pinkstervuur als het ware opnieuw ontstoken wordt door de Heilige Geest in ons land. Als die heerlijke reformatie gestalte krijgt door de verkondiging van het evangelie. En dan volgt daarop nog eens een keer, alsof de Heilige Geest opnieuw olie op het vuur stort. De nadere reformatie, zodat velen tot geloof en bekering zijn gekomen. En ook vanuit dat geloof mochten leven. En dat is nou alles naar Gods welbehagen, gemeente. Staat hier een prachtige tekst. U moet eens kijken, we hebben hem gelezen in vers 7 van ons teksthoofdstuk. Daar zegt Paulus Maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid die bedekt was. En dan spreekt hij over het werk van Christus, want dat is die verborgenheid. Hoe nou door het lijden en sterven van Christus de zaligheid wordt verkregen door de grootste der zondaar. Een verborgenheid was dat. Wij spreken de wijsheid van God, bestaande in de verborgenheid die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft. En ontroerend om dit te lezen, tot heerlijkheid van ons. Hoe nou de kruisiging en de dood van Christus de bedoeling had om u en mij te verheerlijken. En dan moet je eens kijken hoe ver dat er teruggaat. Over welbehagen gesproken. Eer de wereld was. Dus zelfs van voor de grondlegging der wereld heeft God gedachten des vredes gehad over zondaar. En niet des kwaads. En dat nu en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in dat heerlijke verlossingsplan het eens waren. De raad des vredes wordt het wel genoemd, want hij is niet gekomen om ons te verderven, maar om ons te behouden. Nou, die verborgenheid die wordt in dit hoofdstuk door Paulus eigenlijk heel eenvoudig weergegeven als de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Met andere woorden, dat er alleen voor ons, voor u en mij en jouw zaligheid is, door dat ene volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Nou, deze boodschap is feitelijk wereldvreemd. Kom er maar eens om in deze wereld. Het is voor de Jood een dwaasheid, of voor de Jood een ergernis, en voor de Griek een dwaasheid, zegt Paulus. Paulus noemt het ook een verborgenheid, een mysterie, die bedekt was, tevoren. Want wie kan dat nou ooit bevatten? Dat God door de dood van zijn lieve zoon vijanden met zichzelf wil verzoenen. Paulus die zegt ergens voor een vriend bestaat mogelijk nog iemand te sterven. Maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Niks in u en mij dat God ertoe bewogen heeft om met zijn zondaarsliefde tot ons te komen. Dat is nu die verborgenheid. Dat is nu de mysterie. En dat wordt nou geopenbaard in de gekruisigde en in de opgestane Christus. Nou, dit heilgeheim, want het is het toch, is op Pinksterfeest voor het eerst in al zijn heerlijkheid geopenbaard geworden. Zonder het werk van die geest zou dat werk van Christus een mysterie gebleven zijn. In vers 14 zegt Paulus, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Dat is dus de mens die God niet kent. Dat is de natuurlijke mens. De onwedergeboren mens. Dat is de mens die ten diepste vijandig staat tegenover de Heer. En dat zijn we nou van nature allemaal. Vijanden van God. En vijanden van het kruis. Maar dan wordt er ook gesproken over de geestelijke mens. Dat is dus de natuurlijke mens die wederom geboren werd. Die als het ware uit de doden opstond tot een nieuw leven. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Die Heere is, zo belijden wij, en die levend maakt. En die geestelijke mens, die gaat vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Terwijl die natuurlijke mens altijd maar zijn eigen weg gaat. En hun eigen wijsheid hebben. En dat geldt nou juist die Corinthiërs. Dat woord wijsheid komt vele keren voor in die brief aan de Corinthiërs. En dat komt omdat die mensen geleid werden door de Griekse wijsheid. U weet dat die Grieken bekend zijn geworden om hun grote wijsgeer. Denk maar aan Aristoteles of Plato. He, dat waren grote denkers die met hun eigen wijsheid en hun redeneren tot de verborgen dingen wilden doordringen om zo de zin van het bestaan te ontdekken en te doorgronden. Maar wat zegt Paulus nou in onze tekst? Die geest hebben wij niet ontvangen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen, en daar leg ik alle nadruk op, die ons van God geschonken zijn. Dat wordt de troost voor de kerk des Heeren. Al die dingen die ons van God geschonken zijn. En is het toch heel legitiem om nu aan elkaar te vragen, hebben wij nu ook die geest van God ontvangen? Of had u of jij voor jezelf al de conclusie getrokken dat je feitelijk nog beheerst wordt door de geest van de wereld? Wat is het dan rijk dat God je daar ontdekt vanmiddag? En je dat zegt in alle eerlijkheid. En je niet laat voortschudderen in je wereldzin. En je maar laat wandelen op eigen gekozen wegen en paden, zoals Jesaja dat ook zegt. Wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Maar dat God dan een komma zet. Die zet daar geen punt van, nou ga je gang dan maar. Nee, je moet luisteren wat Jesaja zegt. Wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Doch. Dat is het tegenstelling. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Nou, als je daardoor niet wakker geschud wordt, dan weet ik het niet. Dit is nu toch het evangelie dat het meest verharde hart zou moeten raken vanmiddag. O scheppergeest, bid het maar vanuit je bankje. O scheppergeest. Doorwaai toch met deze woorden de hof van mijn ziel, opdat er specerijen van geloof en bekering zouden uitvloeien. Is het je opgevallen welke geloofsbelijdenis wij vanmiddag hebben beleden? Dat was zondag 20, dat was natuurlijk niet zonder reden. Want daar vraagt de opsteller van de Heidelberger Catechismus dat heel persoonlijke. En dat ga ik dus nu ook weer doen. U hebt het misschien al met uw hart beleden. En dan zou u het graag weer doen. Maar als je het niet met je hart beleden hebt. Nou hoor hier. Wat kan er nu nog persoonlijker klinken als dit? Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dan is het antwoord in de eerste plaats. Dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat is het allereerste. Maar dan ook het tweede. Ten andere. En dan komt dat strikt persoonlijk. Dat hij ook mij gegeven is. Wij hebben ontvangen de geest van God, zegt Paulus. Nou, dat staat hier in het antwoord. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. En dat heeft een doel. Dan komt zo'n doel aangevend woord. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden de lachter maken. Want dan krijg ik alle dingen geschonken in Christus Jezus. Dat is precies wat in onze tekst staat. Maar er komt nog meer bij. Hij troost mij. Want dat is een troost. Als je mag weten, geborgen te zijn voor de tijd en eeuwigheid. Ik heb een maandag een lieve vriend begraven. Mijn oude scriba uit Sprangkapelle. Een vreselijke ziektebed gehad. Maar uitzien, verlang om bij de Heere te zijn. Oh, wat heb ik gezien wat het geloof vermag. Dat de dood werkelijk is overwonnen. Door de opstandingskracht van Christus uit de dood. En dat is een kerk. De dood laat zien als een poort naar het eeuwige leven. Hij moest begraven worden met deze woorden. Wij dan weten. Dat is gelovig weten. Dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Nou, dat kon je zomaar zien. Er is niks van die man overgebleven. Iedere keer zei hij weer, er is weer een tent in weg. En weer een tent in weg. Ten slotte bleef er alleen nog maar een geraamte over. Ook letterlijk. Maar het werd afgebroken. Zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Maar dan die heerlijke geloofsbeleidenis. Wij een gebouw hebben. Een huis. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Wij weten. Dat weten we. Omdat wij de geest van God hebben. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. O Heer. Als het fundament der zaligheid in u en jou en mijn hart mag leven. En dat is nou nodig, want wat zegt Paulus in de brief aan de Romeinen? Wie de geest niet ontvangen heeft, die heeft van Christus niet ontvangen. Luister, maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die heeft Christus niet. En dan hier, dat zegt hij dus tegen de gelovigen in Korinthe, heb niet ontvangen de geest van de wereld. Wat is dat een troost, gemeente, als we dat mogen weten. Dat wij die geest van de wereld niet ontvangen hebben, maar dat we de geest van God hebben ontvangen. Dat we niet langer meer geregeerd worden door de geest van deze God vergeten wereld. Die zo in ons hart leeft, nietwaar, van nature. En dan wetende dat die geest blind is voor God en doof is voor God en ja, feitelijk, dood is voor God. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die van God is. Wij leven in een boze wereld, gemeente. Dat zien we allerwegen. De geest van de wereld ook, die vervreemd is van alles wat God is. Het antigoddelijke komt zo openbaar. En dan vaak nog in een heel humanistisch jasje verpakt. O, men is zo bezorgd over de mens. Men is zo bezorgd over het ongeboren leven. Stel je eens voor dat het niet helemaal goed is. Nou, dan moet het toch je recht zijn om daar een eind aan te maken. We hebben het nu weer gezien met het referendum in Ierland. Al die mensen die verzet aantekenen tegen abortus, die worden toch min of meer weggezet als mensen die, ja, die alleen maar kwaad willen eigenlijk. Weet u wat de schrift zegt? De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. En wat komt dat eruit? En we willen zo lang mogelijk maar die tijd oprekken om dat leven dat zo prachtig, zo veilig verholen in de moederschoot ligt, te verwoesten. Wij hebben de geest ter wereld. Ja, als je die geest hebt, dan kun je zo met de dingen omgaan. En dan kun je ook mensen aan het einde van hun leven gekomen zogenaamd helpen om verlost te worden. De goede dood sterven. Euthanasie. Geest van de wereld. Die zich feitelijk als God wil openbaren. Wij hebben dan zelf dat goddelijke, weet u, in ons. Of, en dat is natuurlijk na Auschwitz zo geweest, dat we God hebben doodverklaard. Dat is de geest van de wereld. Na Auschwitz kan er geen God meer zijn. Maar nochtans wordt God, al is God doodgeklaard, bij iedere ramp wordt God verantwoordelijk gesteld. Als er dan al een God zou zijn, waarom, u herkent dat allemaal, waarom zou die dan dit en waarom zou die dan dat doen? Dan wordt God altijd afgeschilderd als een vredetiran. Als hij al zou bestaan, is hij een vredetiran. En dan moet u weten dat God het liefste dat hij had en heeft, gegeven heeft aan een wereld verloren in schuld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Oh, het is het heerlijk gemeend, als we goede gedachten van God krijgen, en goede gedachten van zijn zoon Jezus Christus. En wanneer we het mogen zeggen, uw goede geest, bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land. Dan kunnen we niet anders dan goed over God denken en over goed over God spreken. Maar daar komen we straks nog op. Maar, nou hebben we iets over de wereld gezegd, maar dan moet u niet denken dat aan het kerkvolk voorbij gaat. Want anders zouden we misschien denken dat we iets beter zouden zijn dan welk ander mensenkind dan ook. Jezus, die kende de mens van binnen en van buiten. En die zegt op een gegeven moment het volgende. En dat zegt hij dus tegen godsdienstige mensen. Want van binnen uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten. Overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. Staat ook letterlijk, hij weet wat in de mens is. Maar nu moeten we zeggen, niet alleen Jezus weet dat wat er in u, jou en mij leeft. Maar we weten het zelf ook. En dat zegt Paulus hier in vers 11. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is, dan de geest van de mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is, dan de geest van God. Ieder mens, zoals hij of zij hier aanwezig is, kent alleen zijn diepste gevoelens, zijn eigen motieven. Alles is toegankelijk voor onze eigen geest. Het meest kwaadaardig, het boze, kortom al die dingen die Jezus heeft genoemd. We weten er alles van wat er leeft in ons eigen hart. En we zullen het meest ook wel voor onszelf houden. En als we het al met anderen zouden bespreken, dan bepalen we zelf wel het moment hoe we dat doen en wanneer we dat doen en met wie we dat doen. En in welke dosering we dat doen. En nou gebruikt Paulus dat beeld, hè? Wij weten allemaal wat er in ons is. En dan zegt hij net zo goed, als wij alleen weten wat er in ons leeft, heel persoonlijk, zo is die Heilige Geest degene die de diepte van God kent. Dus alleen die geest weet dat. En dan gaat het hier over de diepte van God ten aanzien van uw en mijn verlossing. Dat weet die geest. En wat gaat nu die geest doen? Dat wat nu alle eeuwen verborgen is geweest, wat nooit iemand heeft geweten, ook niet de leiders van de wereld staat hier. Geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord en het is in geen hart van een mens opgeklommen. Nou, die diepte gaat die geest die het alleen kent openbaar. En hoe openbaart die geest dat nu? Wel in het aangezicht van Jezus Christus en zijn volkomen verlossingswerk. Hetgeen God bereid heeft degene die hem lief hebben. Dus alleen zij die tot geloof in de Heer Jezus Christus komen, worden door die geest geleid in de diepten van het wezen Gods, aangaande de verlossing. Vandaar dat hier zelfs gesproken wordt over, zoals wij zeiden in vers 7, over die verborgenheid van voor de grondlegging der wereld. In het aangezicht van Jezus Christus mogen wij inblikken in het welbehagen van God. Nou, dat wordt nu, zegt Paulus, alleen geleerd door de geest die wij uit God ontvangen hebben. Door God heeft het ons geopenbaard, vers 10, door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En dan staat er in onze tekst: doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, als je dan weet dat dit ons geopenbaard is geworden door zijn geest, ja, dan zou je zeggen, in Christus heb ik alles. En zo is het ook. Maar er is nog meer te zeggen, dat gaan we ook doen. Maar oh, wat hopen we toch, en wat bidden we toch, dat dat u en jou en mij deel mogen zijn. Dat we het nou mogen zeggen, ziende op dat welbehagen van God, waar het gaat over die verlossing in Christus en door Christus. Ja, uw liefde zocht mij. Dat liep uit de bundel van Johannes de Heer. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. En is het de geest van Christus die daar zelf getuigenis van geeft in onze harten. Denk eens aan die bekende woorden uit Romeinen 8. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest dat dienstbaarheid tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, dat betekent letterlijk papa. Dichterbij kan God het toch niet brengen. Wordt hier over kinderen gesproken. Kinderen die getuigen mogen. En hoe dan? Abba, Vader. Deze geest die ons dat leert. Om Abba te zeggen. Om papa te zeggen tegen de hemelse Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Johannes die zegt het zo, want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht, dat wil zeggen het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Maar het liefst spreken we natuurlijk over wat Jezus zelf ervan gezegd heeft. En dat is dit. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. De wereld niet. Die heeft de geest van de wereld. En de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Welke de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet. En ze kent hem niet. Maar gij kent hem. Want hij blijft bij u. Dat wil zeggen, hij woont bij u. En dan staat er nog bij. En zal in u zijn. Dat wil zeggen dat hij nooit meer weggaat. Maar de geest eenmaal zijn intrek heeft genomen. Daar blijft hij ten allen tijde bij mij. Met zijn geest en woord wijkt hij nimmer meer van ons. Zo belijden wij. Die God leert kennen door de Heilige Geest. Wie wil weten wie God werkelijk is, die wordt opgeroepen om te zien op zijn lieve Zoon. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Jezus zegt, wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar die hoort mijn Vader, die mij gezonden heeft. Zo leren we God kennen. En dan staat er in onze tekst op dat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het geloof mag dat weten. Leg daar de hand op. Jezus, uw verzoenend sterf, blijft het rustpunt van mijn hart. Het is me geschonken. Die geschonken zaligheid. die geschonken gerechtigheid, dat geschonken geloof. Dit woordje weten is dus een gelovig weten, met hoofd en hart. Dus alleen door de Heilige Geest verstaan we dat. En dan geeft God ons kennis. Kennis aangaande onszelf, wie wij zijn. En ook kennis aangaande God, wie Hij is. Want, ach, we hebben al getracht te verwoorden wat de ernst van de zonde is. We hebben getracht om tot de diepte van ons eigen wezen af te dalen, nietwaar? En dan hebben we allemaal genoeg aan onszelf. En nou ga ik hier, zeg maar, de zwarte achtergrond waar we het zojuist over gehad hebben. Ga ik de zwarte achtergrond van u en mijn leven hier schilderen. Pikzwart, dat is nou de één zwarte nacht van ons zondaar. Zwarter kan het niet. En dan zou je zeggen, het antwoord van God op zoiets is verloren. En wat doet God nou, en dat is nou dat heilige geheim, wat alle eeuwen door verborgen is geweest. Wat doet God nou? Nou zet hij voor die eens wat de achtergrond. Het kruis. Voor al die zonden staat het kruis. Waaraan zijn eigen lieve zoon had. En nu zijn de Vader en de Zoon en de Heilige Geest al van voor de grondlegging der wereld overeengekomen. Dat hij als de Zoon van God zijn leven zou geven in u en mijn plaats. En dan zegt de hemelse Vader tegen u, jou en mij. En we zien die zwarte achtergrond zien we. En dan zien we ook dat kruis. En dan zegt de Vader, kijk nou, zie. Het lam van God. Het is mijn lam dat er hangt. En hij hangt daar om jouw zonde weg te nemen. En dan is het de Geest die dat geloof ontsteekt. Maar dat moet wel verkondigd worden. Hè. Dan moet het ons wel voor ogen geschilderd worden. Zodat we met eerbied gesproken de ogen niet meer van hem af kunnen wenden. O, dan wil ik u en dan wil ik jou bidden. Zie op het lam en u bent behouden. De Heilige Geest toont ons deze gekruisigde zaligmaker. En dan zien we die twee aspecten, nietwaar? Als we het kruis zien, dan zien we enerzijds de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Dat God nou de zonde bezoekt aan zijn lieve zoon. Nooit geen zonde gehad, nooit geen zonde gedaan. En daar hangt hij beladen met de zonde van de ganse wereld. En dan moet ik toch denken aan die prachtige woorden uit artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Kijk, dat is de ene kant van de zaak. De rechtvaardigheid van God. Daar wijst dat kruis heen. Dat God die zonde gaat bezoeken en heeft bezocht, eer dat hij die ongestraft liet blijven. Maar dan ook de barmhartigheid van God. En dan komen we met die heerlijke geloofsbelijdenis. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was. Om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Zie het gebeuren? Daar hangt hij. Als hij onze zonde op hem gelegd heeft, zie het gebeuren? Daar liggen ze, hoor, op zijn schouders. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde. En hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Deze Geest laat ons dit alles, dat merkt u wel, kennen uit de Schriften, die waarheid maakt ons alles door woord en geest bekend. En wie hier nou op mag zien, gemeente, 18, wordt gelost van de geest van de wereld. Dat is een proces. Een leerproces. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En die dingen die worden ons uit genade geschonken, hoor. Dat staat er ook eigenlijk. Genadige dingen. En dan staat er in het laatste of voorlaatste vers, meen ik. Ja, in vers 30 van het eerste hoofdstuk. Daar staat uit hem, dat is uit God, bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Nou, dat is nou alles wat u en ik nodig hebben. Wijs gemaakt tot zaligheid, die geschonken gerechtigheid in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En zijn heiligheid te krijgen. Want hij is ons ook geworden tot heiligmaking. En dan tenslotte, de welke wij ook spreken. Ja, net zo min als Paulus daarover kan zwijgen, kunnen u en ik daar niet over zwijgen. Wat de Heere in ons leven heeft gedaan. Dat heeft Christus ook tegen zijn discipelen gezegd. Gij zult mijn getuige zijn. Dat wil niet zeggen dat daar een soort stok achter de deur is die zegt, en nou moet je over de Heere spreken. Nee, dat is een belofte. Je zult getuige zijn van mij. En dat verlost ook direct van alle krampachtigheid. Je kunt niet altijd en tegen iedereen getuigen. Maar dat hoeft ook niet. De Heere zegt, je zult het zijn. Dat is ook de dingen die van God geschonken zijn. Je moet er maar eens op letten hoe de Heer je soms in situaties brengt. Dat je versteld over mag staan. Welke dingen er zo al gebeuren. En dan mag je ook daar weer over spreken. Hun mond zal overvloeien tot Gods eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Hoe heerlijk is dat niet geopenbaard op de Pinksterdag als die apostelen helemaal vol zijn van de Heilige Geest. Over wie spreekt Petrus? Nou, er staat hier in onze tekst, in vers 13, van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, waar die Korintiërs natuurlijk zo mee wegliepen. Dat hoorde ook tot de wetenschap van die tijd. Je was populair als je geweldig kon spreken. Dat waren de ware wijzen. Nou, Paulus die kon niet zo goed spreken, maar had ook een bende kritiek op hem, hoor. Kijk maar in vers 4. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Dus let op de wijsheid die van de Grieken was, de wijsheid van de wereld. Was het alleen maar dwaasheid wat Paulus deed. Maar hij zegt maar in betoning van geest en kracht. Nou, en hier niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. En wat doet die Petrus nou, en ook de andere apostelen hebben dat gedaan. Dan nemen zij de geschiedenis van het Joodse volk. Hè, dat waren allemaal Joden die het zeer nauw namen met hun godsdienst. Dus ze kenden de geschiedenis van het Joodse volk uit hun hoofd. En nu geleerd door de Heilige Geest gaat hij die heilsgeschiedenis van dat volk gaat hij uiteenzetten. En dan met het oog om ze de Heer Jezus Christus te verkondigen. Dus die hele heilsgeschiedenis wordt geplaatst in het licht van dat wat er met de Heer Jezus is gebeurd. En dan zegt hij, tenslotte, die Christus, die gezalde, die Messias, die God nou verhoogd heeft, die hebben jullie genomen. En jullie hebben hem aan een hout gehangen. En dat is nou het eigen werk van de Geest, want dat staat er dan. En ze werden doorstoken in het hart. Dat was door het zwaard van de geest. Door dit woord. En dat zwaard dat wordt gedrenkt in het bloed van Christus. Dat zwaard wordt in het hart gestoken. Niet om te vernielen. Want je zou zeggen dat is een doodstik. Nee, dat zwaard wordt in het hart gestoken om te genezen. Hij brengt smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt. En zijn handen helen. Dat is wat gebeurt op die Pinksterdag. En zo wordt hun die Christus verkondigd. Nou, u weet wat er gebeurde. Ze worden verslagen in het hart. En ze gaan vragen, wat moeten we doen, mannen en broeders? En dan worden ze gemaand om zich te bekeren, bekeerd. En weet je wat dat nou eigenlijk eenvoudig betekent? Krijg nou eens een andere mening over Christus. Neem nou eens een andere gezindheid aan tegenover Christus. Jullie dachten dat hij aan een hout moest gekruisigd worden, omdat hij een godslasteraar was. En nou heeft God hem verheerlijkt, want juist die Christus die jullie nou genomen hebben aan een hout vangen, heeft hij doen opstaan uit de dood. En heeft hij opgenomen in heerlijkheid. Gij eeuwige deuren reist omhoog, omdat gij koning moogt ontvangen. En ach, dan wordt dat hart bekeerd. En dan wordt ze gedoopt. Die massa's van mensen. Tot vergeving van zonde. En dat is wel heel wat gemeente. In de naam van Jezus. Moet je je voorstellen. Die Jezus. Die ze zo gehaat hebben. Dan gaan ze ondergedompeld worden. In de naam van Jezus. En dan worden ze met die Jezus. Die ze zo gehaat hebben. Maar die nu de liefde van hun hart heeft gekregen. Nu worden ze. Met Jezus begraven in zijn dood. En kijk eens, daar komen ze uit het water. En ze staan met hem op. Tot een nieuw leven. O, wat zullen ze erover gesproken hebben. Nou, nog een vraag. Aan al degenen die op Jezus hebben mogen zien. Die in hem hun zaligheid en hun hoofdgeluk hebben beschouwd. Zeg nou maar, u hebt in uw hart al gezegd dat u de geest van Christus ontvangen hebt, nietwaar? Want dat is toch een belijdenis die ieder kind van God zal geven. Maar nou eens zeggen, wie is Christus nou voor u en voor jou en voor mij? Ja, ik kan alleen natuurlijk maar voor mezelf spreken. Maar oh, ik weet zeker dat het zo herkenbaar is. Al die heerlijke namen die de schrift aan hem heeft gegeven. Kan ze niet eens allemaal noemen natuurlijk. Maar wat komt er dan zoal boven? Christus die mijn leven is. Christus die mijn hoop is. Christus die mijn borg is, mijn zaligmaker, mijn meester, mijn Heer en mijn God, zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. De Heer is mijn herder. Hij is mijn bruidegom. Hij is mijn schuilplaats. Hij is mijn rots om in te wonen. Hij is mijn steenrots op welke ik vertrouw. En zullen we nu maar naar de ultieme benaming gaan? Naar de overtreffende trap grijpen om hem te benoemen. Hij is mijn liefste. En zo wil ik ook van hem zingen. mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van deze koning zingen. En wie doet dat nou? Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is het als de pen van een die vaardig schrijft. En dan bent u maar lang voor. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. Zingen wij samen Psalm 45, het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u van harte voor uw woord. Het middel dat u gebruikt om zondaar tot de kennis te brengen van hun zonden en van hem die van alle zonden verlost. En zo volkomen als hadden wij nooit geen zonden gehad of gedaan. Ja, als had ik het offer gebracht dat Christus voor mij gebracht heeft. O Heere, wil dat ware zaligmakende geloof ons steken in onze harten. En geef dat wij meer en meer in die kennis bevestigd zullen worden. Was dan op, zegt uw woord, in de kennis en de genade van onze Heer, Jezus Christus. Heere, als wij in aanvechting leven en in vertwijfeling, aangaande onze staat voor u. O, geef dan dat door de verkondiging van dit evangelie knopen ontbonden zijn geworden. Als wij horen dat vijanden met God worden verzoend. Als in de stilte der eeuwigheid al over dat heilsplan. Overeenstemming is bereikt tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om in de weg van de verbrijzeling van Jezus Christus het behoud van de zondaar te leggen. En hoe nu de Heilige Geest dat geloof in de harten ontsteekt. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. O Heer, opdat al die dingen ons geschonken zouden worden. Dat we Christus en al zijn weldaden mogen aannemen. Om nu in hem geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Dank voor dit evangelie. O, laat een ieder die nog onverzoend voortleeft. Geen rust meer kennen. Voor we een leer het mogen weten. Dat u een schuilplaats bent in gevaar. En dat u ons voor benauwdheid zult bewaren. En dat u ons in de ruimte stelt. Van die wonderlijke vrijspraak. Die van mijn verlossing melding doet. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat is nu die verborgenheid. Die is geopenbaard. In de gekruisigde en opgestane Christus. O Scheppergeest. Wil u werken. Aan dit woord paar. Wij danken u voor alles wat u gaf. Geef ons nog een goede en gezegende zondag. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Waar wereldwijd het evangelie nog steeds mag uitgaan. Naar uw eigen bevel. Om uit te gaan tot aan de uitersten ter aarde. En zo mogen we alle zendingen. En alle evangelisten. Allen die wereldwijd voor het koninkrijk der hemelen mogen werken, aan u bevelen. En wij denken in bijzonder ook aan uw vervolgde kerk. Meer dan 100 miljoen christenen, die op enigerlei wijze vervolgd of verdrukt worden. Ja, zelfs gemarteld en gedood. Zelfs tot in uw huis niet meer veilig zijn. Hoeveel zijn er al niet geweest in de laatste jaren die in uw huis hun leven hebben moeten laten om de naam en de zaak van Christus. O Heere, wil ook in deze nog bevrijden van alle juk wat u tegenstaat. En zo mogen ook uw volk Israël bevelen. De beminden om der vaderen wil. Gehaat en verdrukt door miljoenen. Rondom. Maar bij u. Uitverkoren en dierbaar. Juist, omdat u dat volk hebt geformeerd om uw lof te verkondigen. We zien uit naar de verlossing van dit volk, naar uw belofte. En laat dat ook onze bete zijn. Heere, vergeef het verkeerde wat er was, het tekort in spreken en luisteren. We bidden het u alles. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij zingen tenslotte van het gebed der stieren. De versen 9 en 10. De versen 9 en 10 van het gebed der stieren. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.